Een goeie avond, collega's, goeie avond, publiek. Van harte welkom hier op onze gemeenteraad van 1 april. Zoals u kunt zien, geen aprilgrap, maar een gewone realiteit. Aan de collega's, zijn jullie allemaal ingelogd? Want we hebben vorige keer een goede test gedaan. We hebben een evaluatie gevraagd van jullie. Dat is positief ontvangen. Dus is er beslist om verder te gaan met het digitale agenda en de digitale stemmingen. En dan kunnen we dadelijk van start gaan ook met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het eerste punt zijn de notulen van vorige vergadering. Zijn er vragen over? Dan vraag ik aan de algemeen directeur om de stemronde te openen. En kunnen jullie uw stem uitbrengen? Heb je geen pop-up gekregen, Guy? En zit je in Green Valley ingelogd in de agenda? Ik heb gestemd. Oh, je moet stemmen. Ah ja, juist. Huh? Ik heb stemmen voor.
Nee.
Ja, maar 24, ja, zijn maar 24, hè. Je moet je stem uitbrengen en nog eens op stemmen duwen dan. Ja, oké. Toch geen onthouding?
Nee.
Oké. Goed. Als ik, zoals u kunnen zien, unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Dan gaan we naar het tweede punt. Systeem van de klachtenbehandeling. De rapportage 1 mei 25 tot 11 maart 2026. Dat is een kennisneming. Zijn daar vragen over? Dorinda?
Ja, dank u wel. Ja, na de vele vragen van, betreffende de rapportage van vorig jaar, stellen we vast dat de behandeling van de rapportage deze keer op even beknopte of op dezelfde wijze werd gehouden, omwille van de stopzetting van de samenwerking met Semper Fi, denk ik dat ik het moet uitspreken. Nadien hebben we dan een contract afgesloten met Green Valley. Wat zijn andere prioriteiten gegeven aan de implementatie van de mogelijkheden van Green Valley? Wat ik helemaal kan begrijpen. Maar jammer genoeg stellen we wel vast dat de klachten over het sluikstorten daar niet in opgenomen zijn. En ik ben er zeker van, want we hebben zelf klachten ingediend en ze staan er niet tussen. Dus ofwel zitten die ergens anders tussen, ofwel is het rapport niet volledig, dat weet ik nu niet. Maar vandaar onze vragen. Wanneer worden die klachten dan wel opgevolgd? Vanaf wanneer worden die opgevolgd in Green Valley? Waarom zijn de klachten betreffende het sluikstorten niet opgenomen momenteel in het klachtenregister? En meestal krijgen we dan ook het antwoord bij het sluikstorten dat de gemeentediensten dat allemaal wel gaan opruimen. Maar als dat deze keer ook het geval is, dan zouden we wel ergens graag een kostenraming krijgen van hoeveel dat aan de gemeente kost om dat wekelijks op te ruimen. Dank u wel.
Mag ik deze op eerst? Deze gaat er ook vragen over.
Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij onze collega Dorinda. Maar wat wij ook opmerkten was, klachten en meldingen worden anders geregistreerd. Maar voor mensen is het soms niet duidelijk of ze een klacht indienen of een melding. Dan kan er niet ergens een echt dat er aangeduid wordt, klacht of melding in geïmplementeerd worden. Dus dat we ook nog aanvullen op wat Dorinda juist zei, en voor de rest had ik eigenlijk dezelfde vraag.
Ik geef het woord even aan onze algemeen directeur. Joke.
Ja. Dat klopt helemaal. Hè. Dus de meldingen, want wij noemen het meldingen van sluikstort, dat hebben wij niet opgenomen. Eigenlijk maken wij ook in ons klachtenreglement een onderscheid tussen, een burger kan naar ons komen eigenlijk met vier soorten vragen. Ofwel is dat een informatievraag, ofwel is dat een beleidssignaal. Dat is daarom geen klacht, maar iemand zegt bijvoorbeeld in mijn straat wordt er te hard gereden. Hè. Dat is een signaal aan het beleid, hier moet misschien iets mee gebeuren. Sommige dingen zijn echt een klacht. Dat gaat over de diensten hebben verkeerd gewerkt. Eigenlijk hadden die iets moeten doen, maar daar is verkeerd opgetreden. Of dat is een melding. En sluikstorten valt voor ons onder de categorie meldingen. In de verhouding gaan we veel meer meldingen binnenkrijgen dan klachten. Het klopt dat die meldingen niet zijn opgenomen in het klachtenregister, omdat dat voor ons geen klacht is. Hè. Dus dat valt niet onder de definitie van een klacht. Dus iemand meldt een sluikstort, dat is een melding. Wat wij nog niet doen vandaag, is een register aanleggen van alle meldingen. We sturen dat recht door naar de technische dienst, die ruimen dat inderdaad op. Wij hebben wel de intentie om dat te doen. Dus wij hebben het softwareprogramma dat we nu gegund hebben met Green Valley, voorziet een mogelijkheid om niet alleen de klachten te registreren, maar ook de meldingen. Maar dus, ja, zoals u aanhaalt, is dat jammer genoeg met de vorige leverancier een beetje misgelopen. En geven wij nu prioriteit eerst aan de briefwisseling om dat punt te zetten, de evenementen, omdat de evenementaanvragen allemaal ook via dat loket moeten verlopen. Dan vervolgens de klachten. En de volgende stap daarin is dan de meldingen. Dus dat is eigenlijk ook een antwoord op uw vraag. Hè. Dat klopt dat we die anders registreren. Op de vraag van de kostenraming, dat herinner ik me precies dat we al een vraag over gehad hebben. Ja. Ja.
Zijn dat cijfers van Wouter of Marleen?
Ja, ik denk als je straks in het dossier kijkt, en dan kijk ik ook een beetje naar mijn collega, via het lokaal energie- en klimaatplan. En dan staat daar eigenlijk ook de bedragen in rond sluikstorten en afvalverwerking. Dat gaat in totaal over 95.000 euro per jaar. Nu, dat heeft ook wel een stukje te maken met de afvalvuilbakjes die er overal in het straatbeeld zijn, die wekelijks of tweewekelijks geledigd worden. En die kostprijs die is daar ook in mee verrekend. Dus het gaat niet alleen puur over sluikstorten waar onze technische dienst iets moet gaan ophalen, maar dat gaat eigenlijk over afval in het algemeen, wat dat wij als gemeente ophalen overal, en dan komen we ongeveer op een 95.000 euro per jaar.
Dorina?
Ja, dat snap ik, maar de afvalbakken leegmaken en zo, dat is volgens mij, dat hoort wel bij de taken van de gemeente. Sluikstorten opruimen hoort niet standaard. Allee, dat hoort er ook bij, want iemand moet dat natuurlijk opruimen. Maar nu gebeurt het systematisch. Ik denk dat de mensen zelfs weten wanneer dat de gemeentediensten langskomen om overal te sluikstorten. Ze weten, ze komen dinsdag, dus we gaan alles maandagavond storten. Er zit een stramien in. En dat is net wat we willen aanhalen. Of wat dat ik eigenlijk wil weten. Want het feit dat we de technische dienst iedere week rondsturen om overal die plekken die dat gekend zijn voor het sluikstorten op te ruimen, daar kruipt tijd, geld en werk in voor de technische dienst, dat misschien niet nodig zou zijn als we daarop kunnen reageren.
Ja, Dorinda, dat klopt. Wij kennen de plaatsen, maar daar hebben we ook de aankoop voor die camera's voor gedaan. Hè. Dus we willen ze dus wel effectief op heterdaad betrappen aan de hand van de beelden die we gaan hebben. En we hopen ze op die manier ook te verbaliseren en aan hun centen te zitten. En dat is de enige manier om de ingesteldheid van die mensen die dat blijven doen uiteindelijk toch even aan te pakken. Dus wij zijn in blijde verwachting wat de camera's betreft en op die manier toch kunnen tegemoetkomen daaraan.
Alleen, wil je nog korte toevoegen?
Ja, dus, dat klopt ook. We kennen een aantal vaste plaatsen. Nu, we hebben deze week ook met onze dienstintegratie een briefje opgemaakt. Dat we ook overal weer terug in de bus gaan steken. Om tegen de mensen te zeggen van oké, het is op dinsdagavond vanaf 4 uur. Woensdagavond vanaf 4 uur dat je de vuilzak mag buiten zetten. Want we zien ook dikwijls dat men dat in een verkeerde week buiten zet. En dan vragen we ons af van, hebben ze het wel goed begrepen? Dus vandaar dat we overal toch nog eens op die plaatsen waar dat heel veel appartementen hun vuilniszakken samenzetten en waar dat je niet altijd weet van wie dat het is, daar gaan we overal gericht nog een briefje in de bus steken. En wat onze technische dienst ook wel doet, dat is die vuilzakken, als ze die gaan ophalen, die worden wel degelijk onderzocht. En heel regelmatig treffen we daar toch wel een adres of gegevens in, waardoor dat ze dan een gasboete krijgen via onze gasambtenaar.
Goed. Jos, wil jij nog iets toevoegen?
Ja, misschien nog een klein puntje. Ik heb destijds, ik weet niet of je het herinnert, dus voorgesteld om bij grotere projecten van appartementen, om eventueel daar de bouwheer te verplichten om... Die zaken te voorzien, dus dat vooral bij appartementen, dus de vuilniszakken worden gedumpt in de plaatselijke containers van de bouwheer die dan die verplichting heeft om zo'n bouwwerf, voordat hij een bouwwerf aanvangt, dat hem eigenlijk dat klassiek daarin voorziet. Want als er dus, gelijk als bepaalde appartementen, ik stel vast dat dat regelmatig gebeurt, dat bij appartementen is het heel moeilijk om uit te zoeken van wie dat de zak is die blijft staan. En klassiek zijn er dan mensen die daar misbruik van maken. En zelfs mensen die van op een ander dan een zak bijgooien, omdat ze toch weten dat ze niet identificeerbaar zijn. En ik zou toch eventueel eens onderzoeken om grote bouwprojecten eventueel in de toekomst toch eens te bekijken. Of dat eventueel niet mogelijk is om de bouwheer te verplichten van daar een ding in te doen.
Dat is onze opmerking. Ja. Uw opmerking is terecht, maar er zijn al projecten lopende uiteindelijk. Hè. Er zijn al bouwheren die dat doen hè, in hun grootschalige projecten, waar je dan met een badge uiteindelijk moet gaan inbadgen om die kleppen open te krijgen, waar ze dan uiteindelijk hun zakken of hun afval kunnen indumpen. Maar dat bestaat al, dus een proefproject te lopen. Lummer.net is daar ook mee bezig trouwens, dus het wordt zeker vervolgd. Ja, er is een kostprijs aan verbonden natuurlijk, maar goed. Dat is een probleem dan, maar het bestaat al.
Goed. Mogen jij nog iets zeggen deze? Dan mogen jij nog iets zeggen.
Ja, dus ik sluit mij volledig bij mijn collega's aan. Maar het sluikstorten hier, dat blijft echt een probleem. De gemeente heeft al heel veel gedaan. De technische dienst heeft al heel veel gedaan op plaatsen, bordjes gaan plaatsen. En dan zit je gewoon 2 dagen later daar aan het bordje zelf terug sluikstort. Gewoon een half meubilair staan. Ja.
Maar ik denk, Daisy, dat onze schepen daarop geantwoord gaat, is dat er controle zijn en dat daar...
Ik hoop dat de camera's hier nu over de
klachtenbehandeling bezig en niet over het sluikstorten.
Nee.
Dus ik ga het punt afsluiten als je wilt.
Ik hoop dat de camera's heel snel komen.
Ja, oké, maar dat is gezegd geweest, dus dat die in bestelling zijn en die gaan er wel komen. En jammer genoeg zijn ze nog niet besteld, maar ze gaan er wel komen. Volgende gemeenteraad staat blijkbaar op de agenda. Goed. Zijn er nog, dan kunnen we dit punt afsluiten, want dit was een kennisneming. En kunnen wij overgaan naar de gemeenteraad. En het eerste punt op de gemeenteraad zijn de notulen van vorige vergadering. Voilà. Voilà, we zijn terug mee. Natuurlijk voor uw vergadering. Zijn er vragen over? Geen vragen, dan kunnen we gaan stemmen. Als de algemeen directeur de stemronde opent. Voilà. Voilà, en daar zijn we en we zien dat iedereen daarmee akkoord gaat, waarvoor dank. Puntje 2, de intergemeentelijke samenwerking Pontus, de bijzondere algemene vergadering van 23 april, een verlenging van het mandaat daar. Zijn er nog vragen over? Want er is een toelichting geweest waar je online kon gaan volgen. Geen vragen, dan kan ik vragen om de stemronde te openen. En daar zien wij 20 stemmen voor en 4 onthoudingen. En de onthoudingen zijn van Vlaams Belang. Ook hier hebben we het puntje 3, het systeem van de klachtenbehandeling. Ook weer die rapportage, dat is eigenlijk dezelfde als we het er net gehad hebben voor de Raad Maatschappelijk Welzijn. Ronald?
Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. We praten hier over klachtenbehandeling, maar de categorieën, zijn er verschillende categorieën van klachtenbehandeling? Of is dat allemaal, wordt dat gecentraliseerd of hoe doen ze? En wordt dat bekeken aan de gradatie van hoe erg is de klacht en... Stel, iemand heeft een klacht in verband met de aanleg van de nieuwe straat. En er zijn waddies of van die poelen voor de deur. En ze krijgen plots een stoep van 4 meter. En ze zitten met 2 elektrische wagens. En ze krijgen een stoep van 4 meter. En de rest is poel voor de deur. Dus ik weet niet, de gradatie van klacht, onder wat valt dat dan? Is dat, en wie beslist dat over die klacht? Hoe wordt die geëvolueerd? Of dat die gegrond is of... behandeld wordt of niet behandeld wordt, dat is hetgeen dat ik graag zou willen weten. Dank u.
Specifiek over daar?
Ja, ik kan er iets over zeggen.
Die 4 meter, dat is beslist.
Wij hebben dat op de gemeenteraad beslist, Roland, hoe dat systeem in elkaar zit. Zowel wat betreft de oprit, dat we die mensen dus 4 meter geven. En de rest waar je over spreekt, wat is, dat is openbaar domein. En daar doen we mee wat we willen. Dus het systeem is hier dat daar... het systeem van de waterdoorlatende bermen is voor gekozen. Dat wordt opgelegd door Hoge Rand, dus we kunnen niet anders op die manier.
Maar als een mens zegt, ik vind dat een beetje weinig, want ik moet mijn auto parkeren, nu op straat, in plaats van in die plas met water, want dat gaat niet, want dat heeft hem geprobeerd, dat lukt niet. Dus staat hij eigenlijk op straat. Dus, maar als hem dan bijvoorbeeld naar de gemeente stuurt van, ja, ik vind... dat niet goed, dan wordt erop geantwoord, ja, uw klacht wordt niet behandeld, want je hebt niet genoeg argumenten. Hoe beslist je daar, die argumenten, of dat die goed zijn, of te weinig zijn, of voldoende zijn? Ik weet, het is moeilijker misschien als een valse.
Als er zo'n klacht binnenkomt, dan doen we zelfs de moeite voor ter plaatse te gaan en met die mensen te overleggen wat dat daar kan. Ik weet nog niet over welke specifieke klacht dat hier gaat, maar ik denk niet dat de bedoeling is dat we het er gaan over hebben. Maar wanneer u zoiets bekend is, stuurt u hem door naar ons. Maar in principe, wanneer er wegenwerken zijn... wij gaan altijd individueel in dialoog met de mensen die extra vragen hebben, waar we dan gepast kunnen op antwoorden, hoe dat het systeem in elkaar zit. En nogmaals, kent je zo iemand, stuurt hem door, we zullen je graag met plezier te woord staan. Maar wij aanschouwen dat niet direct als een klacht. Hè. Dus een klacht, als je een opmerking of hij heeft een vraag, dat hem ze stelt, en moest het echt een klacht zijn, dan moet hem die klacht maar richten aan het college en dan zal hij...
Ik weet niet hoe het gaat, maar daar gaan we hier niet een discussie over voeren. Joke, gaat
nog kort. Ja, ik heb inderdaad een klacht over zo'n dossier gehad. Hè. Om op uw eerste vraag te antwoorden, zijn er verschillende categorieën klachten? Ja, hè. Ik heb er net al gezegd, sommige dingen zeggen we, dat is, een burger denkt soms als een klacht, maar eigenlijk zien we het als een melding. Hè. Diensten hebben niks verkeerd gedaan, maar we gaan dat wel bekijken. Hè. We zorgen wel voor een antwoord, maar dat wordt daarom nog niet geregistreerd in een klachtregister. Soms verklaren we het ook onontvankelijk in dat geval. Hè. Dus dat gaat een categorie onontvankelijk zijn. Dat staat ook in de Excel die bijgevoegd is als bijlage. En dan hebben we inderdaad categorieën gegrond, ongegrond of deels gegrond. Hè. Gegrond is ja, de klager het gelijk, we zijn erop ingegaan. Ongegrond, nee, hè, maar we geven dan altijd wel een fatsoenlijk antwoord wat de motivering daarvan is. En deels gegrond, hè, dat, ja... een stuk klopt het en een stuk niet zo. Hè. Dus dat zijn de categorieën die we daarin hebben. Ja. Nu over dat specifiek dossier, dat is misschien niet iets om hier op de raad. Dat is een individueel dossier. Ja, okay. Ja.
Goed, tot zover de kennisneming en kunnen we overgaan naar punt 4. De gemeentelijke administratieve sancties, bijzondere politieverordening voor de overtredingen, bedoeld in artikel 3. Paragraaf 3 van de wet van 24 juni betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. En dat gaat hier over een goedkeuring. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Dan mag ik vragen om de stemming te openen. Voilà, en daar zijn de resultaten. 20 personen zijn voor, 4 onthoudingen, dat zijn die van het Vlaams Belang. En de andere partijen gaan allemaal mee akkoord. Dank u wel. Puntje 5, de gemeentebelasting op standplaatsen op de markten, aanslagjaar 26-31. De wijziging is daar gevraagd en daar wordt de goedkeuring. Je kunt zien welke wijzigingen dat er doorgevoerd zijn. Zijn er vragen over? Geen vragen, dan mag de stemronde geopend worden. En daar zien wij 21 personen voor, 3 onthoudingen. En dat zijn de mensen van N-VA die zich onthouden. Vlaams Belang, Pro-CD&V vooruit en Chantal en Daisy gaan ermee akkoord. Puntje 6, gebruiks- en retributiereglement voor de sportinfrastructuur voor het periode 26 tot 2031. Katrien, wilt jij daar iets over vertellen?
Ja, zoals het hier voor ligt, dat is het gebruikersreglement dat aangepast wordt, maar dat zijn maar kleine wijzigingen betreffende de sluitingsdagen en de contactgegevens en de wijze van betaalvoorwaarden voor eenmalige en individuele gebruikers. Dan het retributiereglement, net zoals dat we voor cultuur gedaan hebben en dat we straks ook voor de BIP gaan doen, dus voor alle vrije tijdsdiensten, gaan we dus een actualisatie doen van de tarieven, dus een jaarlijkse verhoging en een indexatie. En dat telkens op 1 juli. Op die manier gaan we dus ook wel proberen van meer kostenbaten te werken voor zowel het zwembad als de sporthal, als de voetbalvelden en sportpromotie. Voilà, jullie hebben dat allemaal kunnen inkijken. Dus,
Zijn daar vragen over? Dorinda.
Ja, dank u wel. Ja, we kunnen bij dit agendapunt enkel en alleen maar vaststellen dat de sportbeleving ten koste gaat gaan van de sportclubs en de sympathisanten, of de sporters en sympathisanten. De prijsaanpassing van 2019 naar 2026 is een stijging van 33,3% voor tarief A. Het tarief voor de sportclubs binnen Leopoldsburg en dus grotendeels gebruikt door de inwoners van Leopoldsburg. Zelfs indien we van 19 tot nu zouden splitsen per jaar, dat wil dat zeggen een verhoging van 4,2%. Dat is hoger als indexatie, maar 4,2% is niet gelijk aan de indexatie. Voor tarief B is die aanpassing dan echter nog drastischer. Want als je een vergaderzaal voor tarief B wilt vastleggen momenteel, dan gaan we van €8,20 naar €28 per gebruik. Dat is een prijsstijging van bijna 250%. Als we dat dan doen voor een clubactiviteit, voor tarief B gaan we van €8,20 naar €41,50. Dat is een prijsstijging van meer dan 400%. Dus onze vraag is, ik snap indexatie, maar wat is de reden achter deze drastische verhoging van de kostprijs aan de clubs? Ik heb dan ook gezien dat er een reservatiesysteem is waarbij afzeggingen kunnen gebeuren. Maar volgens mij kunnen er geen... je kunt je lokaal niet vastleggen volgens dat reservatiesysteem. Ofwel heb ik het verkeerd gelezen. En dan, we hebben tarief A, alles van Leopoldsburg. En wat met raden te maken heeft van Leopoldsburg. We hebben dan tarief B, alles wat niet in de raden van Leopoldsburg zit. Maar waarom zit Defensie dan niet in tarief B? En waarom gaat er voor Defensie dan nog eens maal 2 of maal 3, ik wil er al vanaf zijn, waarom hoort Defensie niet bij die tarief B? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Daisy, je had ook wat vragen?
Ja, eigenlijk heb ik juist dezelfde vragen als Dorinda weer. Buiten dat wij een vergelijking hebben gedaan met onze buurtgemeentes, en wat blijkt dat wij veel duurder gaan worden als stad Beringen, als Hechtel-Exel en Lommel op vlak van sporten. Sporten is voor zowel het lichamelijk welzijn als het mentaal welzijn. En dat moet voor iedereen betaalbaar blijven.
Katrien.
Ja, eerst en vooral hebben wij dus inderdaad een tariefverhoging gedaan en een indexatie. We mogen toch niet vergeten dat we daar 3,5 miljoen aan investeringen gedaan hebben voor de renovatie van de sporthal. En bovendien willen we ook de gape naar het nieuwe zwembad, als je het dan over het tarief van het zwembad hebt, een beetje dichten tegen dat het nieuwe zwembad er is. Dat we niet concurrentieel zijn met de naburige gemeente Daisy, dat kan ik ontkrachten, want ik heb de cijfers hier bij me liggen. Wij zijn nu nog helemaal in de lijn van zowel Beringen, Hechtel, Exel, Heusden-Zolder, De Senderlo als Ham. En die tarieven die ik hier bij me heb liggen, dat zijn tarieven die nog niet aangepast zijn van andere gemeentes. En die gaan ook nog allemaal hun retributiereglementen verhogen. Dus, maar dat is zelfs dan, met hun oude tarieven, liggen wij nog volledig in de lijn. Dit is beleidsmatig beslist en dat zal zo uitgevoerd worden.
Misschien nog iets over dat reservatiesysteem, denk ik.
Dan wil ik eens even bekijken met de sportdienst, ja, of dat je dat kunt afzeggen,
ja,
of niet.
Je kunt annuleren, maar volgens mij kunnen niet.
Het enige wat veranderd is, is dat je dadelijk moet betalen als je daar iets wilt reserveren of op voorhand. Maar vroeger was dat, je kon reserveren en dan 2 dagen nadien kon je nog betalen. Dat doen ze niet meer, want wat heb je dan van die mensen die, of 2 dagen ervoor, moest je, bij verkeer, 2 dagen ervoor moest je betalen. Dat maakte dat je dan mensen had die reserveerden en dan uiteindelijk toch niet kwamen. En dat waren altijd dezelfde. En om dat te verhinderen zeggen we nu van oké, ze kunnen dus onmiddellijk betalen. Daar gaat het om.
Goed. Ja.
Dus, ah ja, Defensie ook nog. Waarom valt Defensie niet onder tarief B?
Ja, omdat het altijd een andere categorie geweest is. Ja. En dan heb je het waarschijnlijk vooral over het zwembad. Want
ja,
die komen alleen maar eens.
Ja.
En met Defensie hebben wij bovendien andere prijsafspraken. En ook naar de toekomst voor het nieuwe zwembad zullen wij andere prijsafspraken hebben met Defensie. En dat is in overleg met hun, omdat zij niet moeten investeren.
Ja.
Oké, okay. Dank u wel. Dus we nemen inderdaad mee dat de aanpassing van het reglement nu dient om een terugbetaling van het zwembad te doen en de terugbetaling van de investeringen die aan de sport al gebeurd zijn. Maar deze aanpassingen noodzaken wel de sportverenigingen om hun lidgeld te verhogen. Want sommige clubs kunnen dat nooit van zijn leven betalen als ze het lidgeld op hetzelfde niveau houden. Op deze manier wordt het terug moeilijker om aan iedereen de mogelijkheid te geven om te sporten, volgens mij.
Nog één keer, Katrien.
Ja, Dorinda, wat de zwemclub bijvoorbeeld betreft, gaat dat over 3 euro per lid. En wat de basket betreft, gaat dat over 6 euro per lid op een gans jaar.
Goed, kunnen wij gaan stemmen over dit gebruiks- en retributiereglement voor de sportinfrastructuur? En de stemronde is geopend. En daar zien wij dat vooruit en pro-CD&V akkoord gaan. En 9 personen stemmen tegen. Dat is Vlaams Belang, N-VA en de 2 onafhankelingen zijn tegen. Volgende punt op de agenda is het retributiereglement van de bibliotheek, ook voor de periode 26 tot 31. Katrien, nog een toelichting daarover of niet?
Ja, ook hier, want ik ga misschien direct het volgende agendapunt er ook bij pakken, want die heeft dat onderverdeeld in het retributiereglement en het gebruikersreglement. Dus ook hier de tarieven aangepast. Wat betreft het gebruikersreglement zijn de openingsuren veranderd van 25 naar 34 uren. En het aantal uitgeleende stuks werden gewijzigd. Dus de lezer mag er nu 20 doen, ongeacht de soort. Terwijl dat het er vroeger 30 waren met een beperkt van het soort. En dan hebben we ook een wijziging gedaan van de jaarlijkse van de tarieven. Dus het lidmaatschap is verhoogd. Dat was ook niet meer gewijzigd de laatste 20 jaar. En dat werd regionaal afgestemd. Dus er is enkel een wijziging voor de plus 25-jarigen. Die gaan dus nu 10 euro moeten betalen en al de rest blijft ongewijzigd. Dus tussen 18 en 24 blijft het 5 euro voor de rest gratis tot 18 jaar. En dan hebben we ook nog een wijziging gedaan wat de comfortdiensten betreft. Dat zijn dan het lenen van de bibliotheken van andere bibliotheken, dat is van 3 naar 6 euro. En dan de fotocopies en de postkosten, et cetera, hebben we dus marktconform gedaan. En het verhuren van de polyvalente ruimte hebben we hetzelfde gedaan als bij cultuur. Ja.
Zijn er nog vragen over? Daisy?
Ja, weer heb ik het... we zijn bij Slim aangesloten. Dat wil zeggen, als je een lidmaatschap hebt, een lommel, dat je hier in Leopoldsburg boeken kunt uitlenen. Als je een lommel hier een lidmaatschap hebt, kun je een lommel Beringen tot een Hasselt zelf boeken uitlenen. Hier heb ik weer de vergelijking gedaan. Als ik mijn lidmaatschap in Lommel afsluit, dan betaal ik 5 euro... want ik ben geen 25 meer. Maar hier gaan we dan 10 euro moeten betalen. Je zegt dat dat regionaal afgedingen is, maar de lidmaatschappen die pas nog afgesloten zijn in Lommel, die hebben wel allemaal 5 euro betaald.
Excuseer, dat is bij ons dit jaar nu ook nog. Hè. Onze tarieven gaan ook pas in vanaf 1 juli. En dat is inderdaad wel regionaal afgesloten. Met de bibliotheken. Ja. Dus die gaan allemaal dezelfde tarieven hanteren.
Goed. Kunnen wij overgaan tot de stemming. En we gaan nu stemmen over het retributiereglement van de bibliotheek. En hier zien wij dat vooruit N-VA, Vlaams Belang en ProCD&V akkoord gaan en 2 onthoudingen van onze onafhankelijke. En ook puntje 8, ja, daar is net al een toelichting over geweest, dat gaat dan over het gebruikersreglement. Zijn daar nog vragen over? Dan kan ik vragen om de stemronde te openen. En hier zien wij een unanimiteit waarvoor dank dat iedereen het gebruiksreglement mee goedkeurt. Punt 9 op de agenda is de intergemeentelijke samenwerking met de Academie van Beringen. Wijziging van de overeenkomst met statutaire draagkracht. Zijn daar vragen over?
Ik zal misschien eerst even een toelichting doen.
Ja, dat mag voor mij, Bart.
Zoals jullie hebben gezien, zijn er 18 wijzigingen aangebracht in de nieuwe overeenkomst. Er is 1 wijziging die een financiële impact gaat hebben voor ons. De wijziging omtrent artikel 9, dus een extra toevoeging in verband met voorbereidende offertes en praktische afhandelingen van aankopen. Men vraagt daar 2500 euro om dringende aankopen te doen en wij hebben slechts 1500 euro gebudgeteerd voor beide academies. Dat wil zeggen dat we dus een budgetverschuiving moeten doen of een volgende budgetwijziging. Gaan we dat mee opnemen?
Dorinda?
Ja, aangezien dat dit een samenwerking is met Beringen en de buurgemeente, worden er ook initiatieven genomen door zowel de academie als Leopoldsburg om kinderen die les volgen in de academie, maar van onze gemeente zijn, om die te laten doorstromen naar muziekverenigingen van Leopoldsburg. Dank u wel.
Ja, dat lijkt me toch logisch. Ja.
Ja. Dat is historisch zo gegroeid, hè, want de eerste school was van de harmonieën tijd. Allee, beginnen we over vroeger. Maar dat is automatisch.
Ja. Oké, okay. Mag ik vragen de micro dan dicht te zetten? Ja. Dankjewel. En kunnen wij overgaan tot de stemming over dit punt 9. En zoals u kan meekijken met ons, is dat unaniem goedgekeurd. Dank u wel. Puntje 10, de samenwerkingsovereenkomst regionaal landschap Lage Kempen, de onderhoud van de Parktuin Liberation Garden. Zijn daar vragen over? Geen vraag. Oh, Ronald? Chantal ook? Ronald?
Ik dacht in het verleden dat er een oproep gedaan was om vrijwilligers om dat te doen, maar hoe ver is dat oproepje goed gegaan of niet goed gegaan, dat we nu hulp inroepen van anderen?
Chantal?
Ja, ik had ongeveer dezelfde vraag, dus ook dat het onderhouden werd door vrijwilligers. Dus maar nu, omdat dat door de regio van lokaal, wat hoe noem het, ik weet het niet, het regionaal landschap Lage Kempen wordt gedaan, wordt dat dan gesubsidieerd, dat onderhoud, of hoe gebeurt dat dan?
Onze burgemeester gaat daar wat uitleg over geven.
Ja. Dus wij werken wel degelijk met vrijwilligers. Hè. Nu, een vrijwilliger kun je natuurlijk niet alle taken laten doen. Hè. Dus dat is een vrij groot park, daar staan bomen in, het gras moet gemaaid worden, daar moet gefreesd worden. Dus daar moet snoeiwerk gebeuren en je kunt niet zomaar een vrijwilliger laten snoeien. Dus daar moeten afspraken gemaakt worden tussen wat gaat er door de gemeente, door het personeel van de technische dienst kunnen gebeuren. Welke taken gaan we toebedelen aan de mensen van het regionaal landschap Lage Kempen? Denk aan boomverzorging. En wat kunnen we vrijwilligers laten doen? En vrijwilligers kun je perfect de kleine perkjes laten onderhouden, het onkruid laten wieden. Dus dat zijn de taken die de vrijwilliger echt wel doet. En die kunnen ook alleen maar op het terrein zelf actief zijn. Alles wat voor de poort tegen de weg gebeurt, de haag scheren, het onkruid daar plukken, dat is taak voor onze technische dienst of eventueel in combinatie met mensen van het regionaal landschap Lage Kempen. Het regionaal landschap gaat ook planten verplanten, maar dat zijn nu een aantal bomen, berkenbomen, die moeten verplant worden. Dus dat zijn taken die je echt niet aan de vrijwilliger zomaar kunt overlaten en die je dan eigenlijk laat uitvoeren door het regionaal landschap Lage Kempen. Financieel hangt daar natuurlijk ook wel een prijskaartje aan verbonden. Dat is een coördinatiekost van 1.100 euro per jaar. En voor een 5.000 euro doen zij in uren wat werken. En op die manier proberen we eigenlijk toch jaarlijks ervoor te zorgen dat heel die parktuin en de omgeving ook netjes behouden blijft.
Goed. Voldoende, Ronald en Chantal. Dan kunnen we vragen aan de algemeen directeur om de stemming te openen over deze samenwerkingsovereenkomst. En daar komen we met het resultaat dat vooruit N-VA, Pro-CNV en de onafhankelijken akkoord gaan en 4 stemmen tegen. De collega's van het Vlaams Belang stemmen tegen. Puntje 11. De dading met Billy Bonkers, de definitieve afwikkeling opdracht naar de kern, duurzame beleving via de kern. En ik heb vernomen dat onze burgemeester daar wat toelichting gaat geven over zowel dit punt als het volgende punt. Het woord is aan u, Marleen.
Ja, dit zijn eigenlijk toch twee grote punten, waarvoor dat ik ook vraag om een heel klein beetje meer tijd te krijgen om wat toelichting te geven. En ik denk dat ik best een keer terug ga naar de periode 2013, 2014, 2015. Daar zijn we eigenlijk begonnen met het uitwerken van een visie voor het handelscentrum. En dat hebben we ook in september 2015 hier op de gemeenteraad goedgekeurd. Op basis daarvan hebben we in 2016 een strategisch commercieel plan opgemaakt voor de detailhandel in Leopoldsburg. En we hebben daar doelstellingen en acties aan gekoppeld. Daar is toen ook een afbakening gebeurd, de afbakening van het kernwinkelgebied, het centrumgebied en andere. En die doelstellingen en acties die hebben we toen tot stand laten komen door de samenwerking met CityD, met de ondernemers, de adviesraad lokale economie, met onze gemeentelijke diensten, met makelaars. En op die manier hebben we eigenlijk heel wat doelstellingen en acties ook effectief uitgevoerd. Er volgde dan een verordening detailhandel. Daar kwam een premie voor handelaars die zich vestigden in het kernwinkelgebied. We hadden het wonen boven winkels. Later kwam er ook de belasting op de leegstaande handelspanden. We hebben een parkeerverordening ingevoerd. Een premiereglement betreffende de ondersteuning van initiatieven door samenwerkende handelaars. Ter versterking van het handelscentrum. En via een kennisnetwerk detailhandel hebben we ook jaarlijks feitenfiches ontvangen. Die we eigenlijk ook in detail opvolgden. In 2018 werden we geselecteerd om samen met de dienst, de dienst economie van de provincie en Unizo een kernkompas uit te werken. En dat had de titel Naar de kern van Leopoldsburg. En dat resulteerde in 2019 in een kernkompas. In 2020 brak corona dan uit en dan lag alles wel een tijdje stil. Nadien kregen we versterking vanuit FLAIO, dus vanuit het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen, met de profploeg. Die aanvraag die hebben we in 2021 gedaan en dat resulteerde ook in een goedkeuring van FLAIO in 2022. En dan konden we gratis beroep doen op expertise vanuit die profploeg. Die zijn hier een aantal dagen geweest om samen met ons na te denken over op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat het handelscentrum terug een klein beetje meer aantrekkingskracht zou krijgen. Dan hebben we 2 subsidiedossiers ingediend. Dat hebben we gedaan in samenwerking met de profploeg. En toen hebben we ook de route bepaald tussen het station en Liberation Garden als eigenlijk de beste route die we dan nu, en daar kom ik dadelijk op terug, die we dan nu eigenlijk ook tot uitvoering gaan brengen. We hebben 2 subsidiedossiers destijds ingediend. In 2022 de duurzame bereikbaarheid naar de kern met realisatie waar dat we de muurschildering aan het CC al van hebben gerealiseerd. En ook de aankoop transformatie handelspanden waarmee we Liberation Garden hebben aangekocht van Defensie. Toen voor 150.000 euro waarvan dat 30% gesubsidieerd werd door FLAIO. Dus dat is eigenlijk ook wel een koopje geweest. En we hebben het dak van het koetshuis toen al gerenoveerd in 2023. Zodat toen we open gingen met Liberation Garden, want ja, heel die bouw van Liberation Garden zat ook allemaal in diezelfde periode. Hadden we ervoor gezorgd dat ook het dak van dat koetshuis ook mee gerenoveerd was. Het toeristenonthaal is mee verhuisd van de Hechtelse Steenweg naar Liberation Garden. Waardoor dat we ook voor de toerist 6/7 open zijn en we een museumshop hebben. En dan hebben we in november... In november een dossier ingediend, november 23, naar de kern bij de provincie, waar dat we 100.000 euro kregen als we zelf daar 100.000 euro bovenop legden. En zo hebben we eigenlijk nog een bijkomend project ingediend bij LIDER voor de kerkomgeving aan te pakken. En daarmee hebben we ondertussen al de parking in de Merkemlaan voorzien. Omdat we de parking die nu aan de kerkomgeving op het grasplein is, dat we die daar zeker willen weg hebben. Dat we via een fatsoenlijk wandelpad naar de parkeerplaatsen gaan. En dat we die kerkomgeving ook, dat we daar zorgen voor een mooi speelfort. En dat maakt ook deel uit van dit project. En dat gaat de volgende gemeenteraad ook geagendeerd worden. Dus eigenlijk hebben we 3 dossiers, 3 subsidiedossiers die we samen nemen. Waardoor dat we in het totaal een 960.000 of bijna 1 miljoen euro hebben. Waarvoor dat we zelf als gemeente maar 100.000 euro moeten bijdragen. Dus eigenlijk 860.000 euro aan subsidies. 960.000 euro dat we kunnen uitgeven om en LIDER, de kerkomgeving en het Naar de Kernproject en het gedeelte van de provincie waar dat we ook nog werken rond meten in Leopoldsburg om het logo verder te ontwikkelen en om met handelaars en horeca aan de slag te gaan. Denk ik echt dat dit wel een heel mooi project wordt. Nu, heel spijtig wat dat er gebeurd is, dat is dat we samengewerkt hebben met DIFT. DIFT was een organisatie die ons zouden moeten begeleiden van A tot Z. Natuurlijk, Drift, dat was eigenlijk een hele goede partner, maar gaandeweg is daar een personeelswissel geweest. Maar heeft men ook van Drift, is dat overgedragen naar Billy Bonkers. Telkens door personeelswissels moesten we elke keer opnieuw beginnen. En merkten we eigenlijk toch wel dat we totaal op een verschillend spoor zaten. En dat we de subsidiedeadlines die voorhanden waren, die er zijn, dat we die gingen dreigen niet meer te halen. En daarom hebben we in januari de stekker eruit getrokken en hebben we geprobeerd tot een minnelijke schikking, een minnelijke regeling te komen. En we zijn eigenlijk ook zover geraakt dat we bereid waren om 20, dat is de onderhandeling geweest, zijn een paar keren heen en weer mails geweest en ook aangetekende zendingen. Maar om geen gerechtelijke stappen te moeten ondernemen, zijn we tot een minnelijke schikking gekomen en zijn we bereid om €20.000 inclusief btw te betalen aan DIFT voor het werk wat ze gedaan hebben. Maar als dat niet, hadden we dit niet gedaan, dan gingen we in een gerechtelijke procedure, waardoor dat we onze deadline niet zouden halen en waardoor dat we eigenlijk alle subsidies zouden kwijt zijn en we niks kunnen realiseren, terwijl dat we nu eigenlijk voor €100.000 heel veel gaan kunnen realiseren, zowel in het centrum als in de kerkomgeving. Dus dat is eigenlijk voor het gedeelte ook die dading. Nu voor het gedeelte naar de kern zelf, dat is dan het volgende punt. Dus dat is eigenlijk de soldatenroute. Nu, als je ziet, dat is eigenlijk een vrij groot bedrag. Maar als je ziet wat dat we daarvoor gaan doen en waar dat we een hele grote eyecatcher gaan voorzien op het Albert 1-plein. En waar dat we met soldaten in de kleur van Leopoldsburg, zowel in het okergeel als in de kleur van de Leopoldsorde, toch heel wat mooie dingen gaan kunnen realiseren, waar we een outdoor tentoonstelling gaan kunnen voorzien, waar dat we een groot speelfort mee kunnen gaan voorzien en waar dat we aan de oude postzichten ook aan de hand van oude postkaarten eigenlijk een heel mooi traject kunnen voorzien voor mensen die Leopoldsburg willen bezoeken, dan denk ik dat dit echt wel een project is waar we Leopoldsburg echt mee op de kaart gaan zetten. En nee, het is geen aprilgrap, want soms dan denk ik, het is vandaag 1 april, maar hetgene wat dat we willen realiseren, ik denk dat we daar echt wel heel veel stappen vooruit gaan zetten. En we hebben vorige week ook de werkgroep Lokale Economie gehad, waar dat we ook een toelichting hebben gegeven. En ik denk dat de handelaars vragende partijen zijn om samen met ons dit project tot een heel goed einde te brengen. Dank u wel.
Dank u wel voor deze uiteenzetting, Marleen. Zijn daar vragen over? Over Jos en Daisy heb ik gezien. Jos.
Dank u, meneer de voorzitter. Eerst en vooral zou ik de algemeen directeur toch wel willen danken, want er is wel wat opzoekwerk aan geweest. Ik weet het, en ook de administratieve medewerkers die er dat opzoekwerk hebben moeten doen. Dus we hebben dat wel eens grondig bekeken. En het is inderdaad, Marleen, een zeer optimistisch plan en ik denk ook wel een mooi project. Ik denk als dit kan slagen, dat inderdaad wel mooi is, maar we hebben natuurlijk eens doorgenomen wat er eigenlijk fout gelopen is met Billy Bonkers en zo verder. Hè. Want het is niet de eerste keer dat wij dat aan de hand hebben. Hè. Dus wij hebben dat al meermaals aan de hand gehakt. Ook bij Semperfy is het nog fout gelopen. We hebben het Bosland gehad. Allee, er zijn een aantal zaken dat telkens wel toch wel fout loopt. Hè. En we zullen eigenlijk toch wel eens willen weten hoe dat eigenlijk komt. Heeft dat dan te maken dat wij ofwel dat die mensen hun werk niet goed doen of wat is dat? Of gaan die daar zo locht over hebben? Ik weet het niet. In ieder geval, het zijn grootse ideeën. Ik zie ook dat jullie regelmatig verwijzen naar steden, gelijk als Rotterdam en Oostende, dat is inderdaad wel, maar wij zijn geen stad, hè. We zijn tot later orde nog altijd een arme gemeente. Dan zou ik eigenlijk willen vragen, hoeveel vertraging hebben we eigenlijk opgelopen met dat doodlopen van die, en hoeveel subsidies zouden we eventueel wel kunnen mislopen, want dat is nog altijd niet 100% zeker dat we die gaan krijgen, denk ik, hè. En dan klopt onze rekening. We hebben berekend, althans, dat was, ik heb zo vluchtig gekeken, 44.000 euro hebben we al betaald aan, de projectleider daar. En dan die middelijke, die deling daarbij van 20.000 euro, zitten we al aan 64.000 euro eigenlijk, of vergis ik mij. Ja, goed, dan... Maar het is natuurlijk, gaan wij voor de handelaars in het centrum, zal dat inderdaad wel een mooi project zijn. En, wij zouden toch eens willen weten wat eigenlijk de reden is, dat eigenlijk zo telkens zo stroef verloopt dat wij dat niet rondkrijgen.
Daisy, je had ook nog vragen erover?
Ik had ook net, like Jos, eigenlijk de cijfers bekeken. En het was 24 dat we al betaald hadden, of 27. En dan komt er nog eens 20 bovenop. Dus betalen wij eigenlijk al 2/3, iets meer dan 2/3 van het totaal geraamde bedrag van de 60.000 euro, inclusief 21% BTW, wat uitgeschreven was voor het project te doen. Voor wat ze geleverd hebben, 2/3 van het bedrag al krijgen, vinden wij eigenlijk wel al veel. En dan mag ik dan voor de volgende ook al? Ja? Ik heb het... Ik ben in september was ik erbij toen we in de CC de plannen gingen uitleggen. En dat zag er allemaal heel mooi uit. Ik keek er ook naar uit. En daar werden eigenlijk van die mooie metalen, roestkleurige soldaten getoond. En dan nu lees ik okergeel en koninklijk paars. Ik dacht ook dat het roze was, maar blijkbaar is paars. Ik vind niet dat het wijst naar... Ik vind het een contrast met het museum ook. Het museum, daar werken we met die mooie metalen platen, die roestkleurige platen. En dan gaan we speelgoedsoldaatjes in het centrum zetten. Oké, dat zijn levensgrote speelgoedsoldaten en één van 15 meter. En ik denk dat als we dit vertellen tegen de inwoner, dan zeggen ze ook van, toch niet die kleuren. Doe dat in het mooi bronzig of verwijs naar het leger. Dat vonden we dan wel spijtig. En dan had ik nog één vraagje. De straten, worden die door het gewest eerst hersteld? Hè? De stoepen, het gangpad... Wordt dat eerst mooi opnieuw aangelegd voordat die soldaten daarop komen te staan, zodat mensen eens eindelijk veilig zonder te vallen door het centrum kunnen lopen?
Goed. Ik denk dat ik eerst Marleen nog wel laat antwoorden.
Ja, misschien eerst even op de vragen van Jos, van dit studiebureau. Ik vind het ook heel jammer dat dat zo gelopen is. En we zien dat heel regelmatig met studiebureaus tegenwoordig. Allee, niks tegen een studiebureau, maar ik merk ook wel dat we regelmatig het beter zelf doen. Maar hier hadden we echt wel een heel goed gevoel in het begin. En had DIFT gebleven met dezelfde mensen, dan denk ik dat we ook heel veel verder hadden gestaan. Heel jammer dat daar personeelswissel is, dat dat overgeheveld wordt naar een andere organisatie, naar Billy Bonkers, waardoor je andere mensen hebt. Ze hebben moeite gedaan, ze hebben ook wel mensen ingehuurd vanuit Fuchsia, dat heb je ook wel kunnen lezen. Maar elke keer opnieuw kwamen ze hier met andere mensen, moesten wij terug naar dat centrum, weer alles opnieuw uitleggen. Allee, ik denk dat we het ondertussen al 30 keren opnieuw hebben uitgelegd aan telkens nieuwe mensen. En we geraakten gewoon geen stap meer vooruit. Nu, wat dat kortenstaal betreft, de bedoeling is wel dat daar panelen nog bij komen, maar dat is een ander. Dus dit zijn nog maar alleen de soldaten. Daar komt nog in kortenstaal, komt daar nog de outdoor tentoonstelling. En dat gaat in het kortenstaal zijn met dan panelen die dan om de zoveel jaren een keer kunnen vernieuwd worden. Zodat we eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling hebben. En dat kan dan elke keer rond een ander thema gaan. Daarnaast gaan we ook aan de post, met postkaarten werken, dat heb je ook wel gezien gehad. En de kleuren, ja, dat zijn nu eenmaal de kleuren van Leopoldsburg. En wij denken ook door wat kleur te brengen in dat centrum, ja, dat we op die manier zeker ook Instagram-waardige plekjes gaan creëren. Bijvoorbeeld in de Maarschalk Fokstraat denken we eraan aan een 3D-paard te zetten met een opstapje, zodat kinderen daarop kunnen gaan zitten. En ik denk dat dat wel gaat aanslaan. En zeker de reus, de eyecatcher, 15 meter lang, 7 meter hoog, 5 meter breed. Dus dat gaat echt wel enorm opvallen. En ik denk dat dat Leopoldsburg ook echt op de kaart gaat zetten.
Goed, Lisbeth.
Ik heb één vraag over het opgeslagen.
Ja.
Dus het kost, Marleen, als we alles in
krijgen, €100.000 dat wij moeten betalen, plus dan die €20.000 uit die middellijke schikking. Die zit erin. Dus gewoon €100.000. En die soldatenroute zit daarbij en zo. Oké, dankjewel.
Dat is ook een van de redenen waarom het zo snel moest gaan. En het moet soms een stap achteruit zetten. En wat kleuren betreft, ja, iedereen heeft zijn eigen kleur, hè, natuurlijk. Goed, kunnen we gaan stemmen over de dading, over punt 11, de dading met Billy Bonkers eerst. Eén stem wachten wij op. Goed, de stemming die we hier voorliggen hebben is vooruit en pro-CD&V gaan daarmee akkoord. Ik zie 6 stemmen tegen, dat zijn Vlaams Belang en de Onafhankelijken. En ik zie 3 onthoudingen, dat is N-V-A. En dan kunnen we direct naar punt 12 gaan. Daar hebben we net de toelichting over gehad. De project naar de kernsoldatenroute Leopoldsburg, de lastenvoorwaarden en de gunningswijze. Ik zie Dorinda daar een handje omhoog gaan.
Ja, dankjewel. Ja, voor de keuze van de offerte gaan we voor de economisch meest voordelige offerte. Dus lees de goedkoopste. Maar bij uw gunningscriteria wordt er dan een onderscheid gemaakt tussen prijs, ontwerpkwaliteit, plan van aanpak en duurzaamheid. De prijs daar zit op 20%. Dat is, ik ga ervan uit, omwille van het feit dat we zoveel subsidies krijgen, ik weet niet, moeten we voor de inspecteur van Financiën daarvoor komen of niet? Want dat is niet logisch. Je kunt niet maar 20% aan uw prijs geven en dan zeggen, we gaan voor de goedkoopste.
Als je je knopje afzet, dan kan Marleen antwoorden. Ah, oké. Okay. Marleen, wil jij even je knopje afzetten? Dan? Goed,
Ja, en dan het onderhoudscontract is jaarlijks stilzwijgend verlengbaar met een maximum van 4 jaar. Maar verder in het bestek staat dat er geen prijsherziening is voorzien. Dat wil zeggen, dat is een risico voor de firma. Dus dat wil zeggen dat als hij goed nadenkt, gaat hij daar rekening mee houden en gaat hij haar prijzen dofjes verhogen, want ze mag geen prijsherzieningen doorgeven in de komende 4 jaar. En dan als laatste vraag, en oké, het is daar juist al even aangehaald geweest. Ik snap de kleur van de Leopoldsorde. Ik draag zo 2 medailles. Ik snap de kleur van Leopoldsburg. Maar is er met Defensie afgecheckt? Wij zijn een garnizoensgemeente, of we lopen daar toch altijd mee te koop en met onze achtergrond. Maar vindt Defensie het oké dat we een roze soldaat in de tuin van de gemeente planten van 15 meter? Dank u wel.
Oké. Dus wat de prijs betreft, hier staat een maximumbedrag op. Het maximumbedrag is 500.000 inclusief. Vandaar dat we het percentage ook maar op 20% hebben gezet bij als we gaan gunnen bij de jurering. Dus die prijs. Wat lief? Ja, dus in het bestek staat dat ze nooit, dus zij dienen een prijs in, maar de prijs mag nooit boven de 500.000 euro inclusief BTW gaan. Gaan ze daarover, ja, dan worden ze sowieso al gedisqualificeerd. Dus ze gaan nooit daarover gaan. En we nemen bij de berekening nemen we maar 20% voor de prijs. Ik denk dat vooral het ontwerp en zo, dat dat veel belangrijker is dan die prijs, omdat we de prijs al, dat we daar al zelf een maximum op hebben bepaald. Natuurlijk, als die een stukje goedkoper zijn, zoveel te beter. Hè? Maar dus de prijs is niet alles bepalend. Dus het is niet degene met de laagste prijs dat die het office heeft. Ja. En wat dat prijsherziening betreft, ja, dat zit ook allemaal daarin in vervat. En met Defensie hebben we dat ook afgetoetst. Dus ik heb zelf met de brigadecommandant dat besproken gehad. We hebben dat ook laten zien. En wat voor hen vooral van belang was, want in het begin hadden we zoiets van, we gaan een soldaat met een pint bier in zijn hand, verwijzend naar de horeca. Dan zeg je, ja, nee, dat zien we eigenlijk liever niet. Omdat je dan weer naar de Xavier Waterslagers en zo gaat refereren. We gaan ook geen soldaat met een geweer, dus het moet vredelievend blijven. En we gaan ook geen roze soldaat neerleggen. Maar we gaan echt wel ervoor kiezen dat we de kleur van de Leopoldsorde nemen en dat het exact ook die kleur is. En dat is ook de enige kleur van de Leopoldsorde. Ik denk dat dat zelfs ook een mooie kleur is, waar dat we ook Leopoldsburg ook echt wel mee in de picture kunnen zetten. Maar het is afgetoetst. Ja. Dat kan.
Dorina.
Maar we krijgen op alles commentaar.
Dorina.
Maar Marleen, je zegt net, het is afgetoetst met de brigadecommandant. Maar de brigadecommandant gaat niet over het imago van Defensie.
Wij gaan sowieso opnieuw in overleg met zowel Defensie als met onze ondernemers. En op dit moment ja, is het nog... We hebben nog geen ontwerp. Hè? Dus dat is iets wat nog allemaal moet besproken worden.
Okay. Hetgeen wat je ook op de foto ziet, is nog niet hetgeen wat het gaat zijn. Hè? Nee, nee. Daisy?
Ja, ik had nog geen antwoord gehad of eerst de voetpaden en de straten hersteld zullen worden voor...
Daar gaan we mee. Dus hetgene wat we nu voorzien, dat is ook iets wat heel gemakkelijk moet demonteerbaar zijn. Maar moest het zo zijn dat we aan de stoepen gaan werken. Maar zolang als we niet weten vanuit de hogere overheid of we met wire dan wel met fiber klaar gaan werken, ja, gaan we ook nog niks aan die stoepen doen. Dus het is pas vanaf het moment dat een van die twee partijen de stoepen gaat moeten gaan opengooien, omdat we dan ofwel wire ofwel fiber klaar gaan hebben, ja, dat we pas op dat moment gaan kijken om de stoepen dan ook aan te pakken. Maar dat gaan we zeker nu niet doen. Daar hebben we ook de budgetten niet voor ingeschreven.
Oké. Okay. Goed, kunnen wij dan overgaan tot de stemming voor het project naar de kern. Voor deze lastenvoorwaarden, gunningswijze voor de soldatenroute. We missen nog twee stemmen. Claire en Lise, jullie zijn eruit gegooid. Kunnen jullie alsnog proberen in te loggen? Zelfs Ronald had gestemd.
Dat kan ik niet zien.
Voilà, we zijn helemaal compleet. 24 stemmen zijn uitgebracht en we kunnen samen met u lezen dat Vooruit en Pro-CD&V akkoord gaat met dit punt. We hebben 7 tegenstemmen. Dat zijn die van Vlaams Belang en N-VA en onze onafhankelijke, die onthouden zich. punt 13 op de agenda. Dat is de Fluvius, de openbare verlichting, ondergronds brengen van het net en de verledding. En dat gaat vooral eigenlijk over de Heidestraat. Zijn daar vragen over? Ronald Peters. Ja, het is voor de audioverslag is het altijd interessant.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Zijn dit dan voor de voorbereiding van het zwembad? Die werken die nu gebeuren?
Ja, niet alleen voor het zwembad, maar ook voor het toekomstig project. Dat daar het volgende punt gaat zijn op de gemeenteraad. Dus de voorbereidende werken voor de Heidestraat daar gepland is in de volgende jaren. Dus op basis van daar wordt dat ook op die manier aangepakt. Zodat we daar niet twee keren daar de sleuf moeten opengraven om dat opnieuw in orde te brengen.
Goed, dan kunnen wij overgaan tot de stemming. En daar zien wij 23 stemmen voor en één enkele onthouding. Stefan Bekkers die onthoudt zich. Puntje 14, dat is de riolerings- en wegenwerken ook aan de Heidestraat. Dus ook voor voorbereidingen daar. Erwin heeft het net verteld gehad. Zijn er nog vragen over? Hetzelfde antwoord. Goed, kunnen we overgaan tot de stemming. En kijk eens hoe snel dat gaat. Hier hebben wij 20 stemmen voor, vooruit. N-VA, Pro-CD&V en de onafhankelijke stem gaan akkoord. En we hebben 4 onthoudingen en dat zijn die van Vlaams Belang. Dan hebben we punt 15. Dat is de aankoop van een frontmaaier voor de groendienst. De lastvoorwaarden en de gunningswijze. Vragen over? Dan kunnen we direct overgaan tot de stemming. En daar hebben we unanimiteit, waarvoor dank. De mensen van de groendienst gaan tevreden zijn. En ook ons volgende punt op de agenda. Dat is de GECRO, de geactualiseerde huishoudelijk reglement. Vragen over? Jos?
Ja, dank u meneer de voorzitter. Ik zie dat in de nota dat daar artikel 21.1 en 30 bis 1 wordt geschrapt. Ik zal even de tekst voorlezen. Dus een lid van de commissie dat persoonlijk belang heeft of betrokken partij is bij het besproken onderwerp, mag nog de bespreking ervan, nog de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover bijwonen. Het lid mag enkel de voorstelling bijwonen. Dus die twee artikels, het volgende artikel is hetzelfde eigenlijk, die worden geschrapt. Om welke reden wordt dat uit het reglement gehaald?
Wouter?
Dat staat eigenlijk ergens anders in de tekst. Wat de tekst en het reglement zelf betreft, is er maar één fundamentele aanpassing. Buiten een betere coördinatie van de tekst. En dat is dat tot nu toe de GECRO alleen een advies kon geven, ene keer als het dossier volledig was afgewerkt. En op vraag van de leden, en dan is het, ja, een positief of een negatief advies, maar eigenlijk geen advies meer tot bijsturing. En op vraag van de leden is dat aangepast. Dat is eigenlijk de fundamentele aanpassing die hier gebeurd is, om niet meer op het einde van de hele procedure, maar eigenlijk al redelijk bij de start van de procedure een advies te kunnen geven. En dan is het aan de ontwerper om te zien of dat hij daarmee instapt of niet instapt. En aan het college om te kijken of dat de aanpassingen conform de vragen van de GECRO zijn of niet zijn. Dat is eigenlijk de enige fundamentele aanpassing die er gebeurd is.
Ja.
In artikel 30 bis 1 staat: een lid van de commissie dat een persoonlijk belang heeft of betrokken partij is bij het besproken ontwerp, mag nog de beslissing ervan, nog de beraadslaging over het advies van de commissie of de stemming bijwonen. Dat is gewoon een plaatsverandering. Ja, dat is wat ik in het begin gezegd heb. Dus.
Wouter, als je even...
Ja, dat is geen inhoudelijke wijziging. Dus hij, dat is niet anders dan vroeger.
Dat staat nu onder de ontologie.
Ja, daar heb ik dan eigenlijk nog wel een vraagje bij. Dus dat goedgekeurde verslagen, dat die ook erin zagen liggen van, op het gemeentehuis. En dat die ten alle tijde raadpleegbaar zijn op de gemeentelijke website. Maar dan vragen we wel dat die ook tijdig worden gepubliceerd en niet dat een gemeenteraadslid daar telkens moet gaan achtervissen. Dank u.
Ik zie dat onze algemene directeur daar nood aan heeft genomen. Just?
Ja.
Ronald?
Wouter, eventjes terugkomende op uw dingen over de GIKRO. Maar ik dacht toch, als je in de GIKRO zat, dat je kon de plannen inzien. De architect kon de plannen voorstellen. En ik dacht dat er dan nog over beslissen, maar je zegt nu dat de al beslissen zo op de GIKRO komt, omdat je inbreng, of heb ik dat verkeerd verstaan dan?
Wanneer komt er nu een dossier, wanneer komt er tot nu toe een dossier op de GIKRO? Ja, buiten de criteria die zijn afgesproken, dat is op het ogenblik dat een ontwikkelaar op de gemeente geweest is, de adviezen van de dienst heeft ingewonnen, een dossier heeft voorgelegd, dat op het scheepcollege brengt en dan wordt dat naar de GIKRO gestuurd. Maar dan is het een beetje binair. En dan is het ofwel keurt je het goed ofwel keurt je het niet goed. Maar je hebt eigenlijk nog weinig inhoudelijke inbreng. En dat is wat de GIKRO meer wilde hebben, een inhoudelijke inbreng, om eventueel nog te kunnen bijsturen. En dan moeten ze geen tweede keer niet meer op de GIKRO komen, want ja, anders wordt het een pingpongspel. En maar dan is het aan het scheepcollege om te kijken, ja, wat zijn de opmerkingen geweest? Kunnen we daarin meestappen of kunnen we daar niet in meestappen? En dan het is dus een soort voorafgaandelijke adviesverlening. Terwijl het nu helemaal op het eind van de rit komt. Ja, vandaar deze verduidelijking.
Dus dat was hetgeen dat ik eigenlijk altijd gedacht had. Als we daar zaten, dat we mee konden beslissen. We konden niet beslissen, want we hadden geen stemrecht. Maar eigenlijk was alles eigenlijk al geregeld. Dus hetgeen dat we daar eigenlijk te zien kregen, was eigenlijk gewoon maar... Of kennisneming, en want terwijl dan dit opmerking aangebracht door sommigen, dus maar ja, dat was eigenlijk dan toch al 5,5 Pasen dan. Goed.
Ja, dankjewel. Vlak voor Pasen.
Goed nieuws, het is bijna Pasen, ja. Ja. Kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt over de aanpassing van het huishoudelijk reglement van GIKRO. En daar zijn ze allemaal unaniem. Dank u wel. Dan hebben we punt 17, de rapportering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Dat is een kennisneming, maar ik zie een handje
hem opgaan. Goed, wat voorligt is inderdaad de rapportering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dus vanaf 1 januari 2027 gaat dat opgeheven worden. Vanaf dit jaar zijn de gemeenten sowieso al niet meer verplicht om de doelstellingen van 2.0 en 2.1 na te leven, want die financiering is dus stopgezet. De doelstellingen van LKP1 blijven dus bewaard. In 2025 hebben we dan vooral ingezet op werf 1 en werf 3. Zoals jullie hebben kunnen zien, werf 1, dat zijn die 462 nieuwe of vernieuwde bomen. En 50 meter extra haagbeplanting, waarmee dat we dan ook wel 5% boven het Vlaams gemiddelde zitten. Werf 2 is niet echt van toepassing voor ons. Werf 3, de deelmobiliteit, de laadpunten vooral en de fietspaden. Maar er zijn toch ook nog altijd wel wat opmerkingen, want gelijk als de Kerkhovenweg is er dan niet bij geregistreerd. werd niet meegerekend voor 25, maar gaat dan in 26 komen. En dan hebben we ook nog ingezet op die laatste punten, inderdaad. En dan werf 4, de water- en droogteproblematiek, is ook daar. Die ontharding in de kanaalstraat van fase 1 is niet meegeteld. En ook in de hemelwateropvang is dan van dat cijfers van het project van de kanaalstraat fase 1 is ook niet meegeteld. Dat maakt dat we dan een financieel rapport daar ook bij gekoppeld hebben van de LEKP. En dat trekkingsrecht dat bedraagt 86.197 euro. En jullie hebben dan ook in bijlage gezien waar dat geld dan ongeveer naartoe gegaan is. En zoals Marleen daar straks al heeft uitgelegd, het grootste bedrag daar, die 92.000 euro, gaat inderdaad ook over dat zwerfafval en het ophalen van allerhande afvalinzamelingen. Voilà, tot hier de toelichting.
Lisbeth?
Ja, we hebben dat toch wel eens kritisch bekeken. We zijn toch wel een slechte leerling van de klas, dus we hebben toch wel een aantal vragen eigenlijk. Hè. Dus wat betreft die bomen, hagen en geveltuinen, ondanks die extra inzet zoals u aangeeft, toont het rapport dat we slechts 26,3% van het streefdoel hebben gehaald. Welke concrete versnelling plant het bestuur dan om tegen 2030 toch nog ongeveer 12.000 bomen extra te realiseren? Ja, hoe wordt er eigenlijk gecontroleerd dat aangegeven bomen door particulieren ook effectief bestaan? Want het is een vrijwillige registratie blijkbaar. En net zoals bij een nieuwbouwwoning wordt er soms wel vereist dat er groen in de voortuin wordt aangelegd, maar wordt dit ook effectief gecontroleerd? Of gaan we eerder uit van de goodwill van de mensen zullen het wel gedaan hebben? Wat betreft de natuurgroenperken stellen we ook vast dat we maar 3 op 17 hebben, dus 17,65%. Waarom scoort Leopoldsburg hier toch wel extreem laag tegenover Vlaanderen? Ongeveer 88% is aan beleidskeuze geweest om daar niet op in te zetten. Of is er misschien een registratieprobleem geweest? Dan de collectieve renovaties. Slechts 0,77% van de toer gerealiseerd. Ook weer al, waarom is dit cijfer zo laag? Er is ook een samenwerking met Energiehuis Limburg en Stebo. Is dat dan wel voldoende effectief? Want zo konden we het lezen, de inwoners krijgen gratis renovatiebegeleiding, hè, maar is dat dan voldoende bekend en toegankelijk bij de bevolking? Is er misschien ook al enige weet van welke structurele drempels de burgers ervaren? Is dat financieel of administratief? Dan de klimaattafels, ja, 0% gerealiseerd. Waarom heeft de gemeente volledig nagelaten om de burgers hierbij te betrekken? Dit kan eventueel ook per wijk georganiseerd worden. We pakken heel graag uit met het feit dat we absoluut voorstander zijn voor burgerparticipaties. Maar ja, dit getal spreekt toch wel volledig het tegendeel. Welke alternatieve participatieprojecten zijn er dan wel geweest? Deelwagen, ene deelwagen. We moeten er 34 hebben. Wat is het concreet plan om naar die 34 deelwagens te evolueren? En dan de laadpunten. Daar staat 33% in het rapport. En men verwijst dan naar 46 laadpunten en dan nog 9 extra die er niet in zouden zitten. Maar als we dat uittellen, dan hebben die 9 toch wel nodig om die 33% uit te komen. Dus ja, dan zijn die toch wel verrekend volgens ons. Hoe betrouwbaar zijn dan al die cijfers die daarin staan? En dan zoals u hebt aangegeven, hè, 5000 meter ontbrekende cijfers. We treffen de aanleg van het fietspad van de Kerkhovenweg. Hoe komt dat dat toch wel een dergelijk groot project niet tijdig geregistreerd wordt? Wat zit erachter? Is dat een beleidsbeslissing of is het gewoon administratieve achterstand? Dan de hemelwateropvang, eigenlijk zelfde bedenking. Ook daar zit de impact van de niet geregistreerde projecten van de Kanaalstraat niet bij, terwijl dat toch ook wel een impact gaat hebben. Allee, kortom, we stellen eigenlijk vast dat we het niet zo goed doen en dat we eigenlijk vaak bij meerdere indicatoren verouderde data gebruiken van 2022. Hoe kunnen wij nu beleid gaan voeren op basis van oude cijfers? Er is ook geen warmteplan, geen sloopbeleidsplan. Waarom zijn deze strategische plannen nog niet gemaakt? Hoe kan het dat de gemeente een degelijk klimaatbeleid wilt voeren zonder deze basisinstrumenten? Het rapport toont dus even weer al een sterke achterstand op meerdere kernindicatoren. Is er sprake van een gebrek aan prioriteit voor het klimaatbeleid? Gezien het Lokaal Energie-Klimaatpact, zoals u zei, stopt in 2027. Hoe garandeert de gemeente continuïteit zonder subsidies? En welke mate zijn de slechte scores te wijten aan een effectief beleidstekort of een onderrapportering? Zit ik binnen de 2 minuten? Oké, dankjewel. Ja.
Als je je micro wilt afzetten, dan kan Katrien antwoorden.
Ik heb het opgegeven om te volgen, maar ik ga het toch proberen een algemeen antwoord op te geven. Je mag anders ook eens heel je commentaar doorsturen. Het is inderdaad wel zo dat die rapportering te wensen overlaat. Hè. Dus inderdaad, privépersonen kunnen daarop in aangeven of niet aangeven. Wat uw laadpunten betreft, er zijn ook heel veel private laadpunten, die worden uiteraard niet meegeteld. Vandaar dat de LEKP ook eindigt. Hè. Dus men ziet ook wel dat het faalt. Dat wil niet zeggen dat wij niet inzetten op onze doelstellingen. We hebben in het meerjarenplan toch al wel heel wat dingen erin gezet. Waar we ook al mee bezig zijn trouwens. Hè. Ik denk aan renovatie van de sporthal met zijn verleiding. We zijn bezig met die rioleringen en kijken naar Erwin en waar dat wadi's ook worden aangelegd voor de infiltratie rechtstreeks. Allee, het is niet dat we niets doen. Hè. Wij moeten inderdaad wel onze normen gaan halen. Dus ik denk dat we daar toch wel op de goede weg zijn, maar inderdaad, het LEKP laat volgens mij ook wel wat te wensen over. Ja, klopt.
En dat warmteplan en zo, gaan we daar nog iets aan doen? Of?
Dat staat niet concreet in het meerjarenplan, nee.
Ja. Goed, dit was een kennisneming, dus daar moet niet over gestemd worden. En daarmee hebben wij de reguliere agenda van de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn afgewerkt. Ik zie nu net even dat ik vergeten te melden ben dat onze collega Kaats ziek is. Hij heeft zich ziek gemeld gehad. Maar we kunnen wel overgaan tot de mondelinge vragen die wij toegestuurd gekregen hebben. En de eerste gaat naar Ronald Peters over de werken aan het historische koetshuis.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Volgens de planning was het de bedoeling dat de zomer van 2026 volledig in het teken zou staan van het koetshuis van Liberation Garden. Dus mijn vraag is daaromtrent, hoe ver staan we nu met de renovatie? Zijn er al dingen goedgekeurd of gaat het toch nog in orde komen de zomer van 2026? Ik heb wel vernomen daarnet dat het dak toch al gerenoveerd was.
Marleen gaat erop antwoorden.
Nu, dit staat niet volledig in het teken van de zomer. Hè. Als dat het enige was, dan zou dat misschien wel vooruit gaan. Nu, dat is al twee keer op de gemeenteraad geweest, hè, de lastvoorwaarden en de gunningswijze. Maar we hebben nu opnieuw, we hebben opnieuw maar één offerte binnen gehad en die zat ook wel ruim boven budget. En nu zijn we samen met de architect ook aan het bekijken om dat eventueel op te splitsen, zodat we daar met kleinere ondernemers mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld een ondernemer alleen voor de buitenaanleg en eentje alleen voor de renovatie van het koetshuis en dergelijke. Op een bepaald moment zullen we daar wellicht wel weer mee terugkomen naar de gemeenteraad. Nu, het is een project waar dat grote aannemers, ja, die zijn daar gewoon niet in geïnteresseerd. Misschien dat het, door het op te splitsen, en dat is hetgene wat de architect nu denkt, door het op te splitsen in kleinere percelen, merken we wel dat er wel kleinere aannemers wel interesse hebben om bijvoorbeeld rond sanitair te werken of rond buitenaanleg en dergelijke. Dus daar zijn we nu op dit moment mee bezig. Dus zolang als dat niet is, ja, blijft eigenlijk alles gewoon bij het oude. En we hopen toch nog dit jaar ergens te kunnen landen. Maar daar is het op dit moment nog een beetje te volvarig om daar een definitief antwoord op te geven.
Goed, dankjewel voor deze diagnose. En dan hebben wij vraag 2 van Chantal Nagels betreffende het Harley-treffen.
Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar werd bekendgemaakt dat de organisatie van het Harley-treffen een sabbatjaar inlastte. De opgegeven redenen waren de stijgende kosten voor beveiliging en bewaking, de vele opgelegde regels en het dalende aantal bezoekers. Ondanks deze uitdagingen werd het evenement voor 2026 wel opgenomen in de officiële evenementenlijst van de gemeente, wat bij inwoners en bezoekers de verwachting wekte dat het Harley-treffen dit jaar opnieuw zou plaatsvinden. Tot enkele weken geleden kwam echter het onverwachte bericht dat de organisatie alsnog beslist heeft het evenement af te gelasten. Dit nieuws heeft heel wat verontwaardiging teweeggebracht bij inwoners van Leopoldburg Zeker in combinatie met het feit dat ook Kamp Knal dit jaar niet doorgaat. De opeenvolgende annuleringen laten een duidelijke leegte ontstaan in het lokale evenementenaanbod en roepen vragen op over de toekomst van dergelijke evenementen in onze gemeente. Mijn vragen. Hoe verklaart u het Harley-treffen, ondanks eerdere communicatie dat het in 2026 zou plaatsvinden, uiteindelijk werd geannuleerd? Welke rol hebben gemeentelijke beperkingen zoals het verbod op muziekgroepen en de vereisten voor beveiliging en bewaking gespeeld bij het niet doorgaan van het evenement? Of waren het eerder financiële tekorten die tot annulering van het gebeuren leidden? Zijn er gesprekken of initiatieven geweest om het evenement te verplaatsen naar een locatie met meer mogelijkheden of soepelere voorwaarden, vergelijkbaar met het verhuis van Pukkelpop in het verleden? Welke maatregelen voorziet het college om het wegvallen van deze grote evenementen op te vangen en de continuïteit van lokale evenementen in Leopoldsburg te waarborgen? En tot slot, is het gemeentebestuur bereid het huidige evenementenbeleid kritisch te evalueren en bij te sturen om te voorkomen dat toekomstige evenementen onder dezelfde problemen lijden? Dank u wel.
Dank u wel, Chantal. We hebben nog een vraag binnengekregen van Guy betreffende het Harley-Davidson-treffen, maar wel vooral over de subsidie.
Ja, het gaat over de subsidies, want we hebben dat vorige keer goedgekeurd en dan moest een organisator een verslag maken en dan zou een passe geld krijgen. Dus dan veronderstel ik dat ze dus niks krijgen.
De Frankie, je gaat op al de vragen antwoorden.
Goed, Chantal, eerst en vooral willen we toch wel heel duidelijk stellen dat de VZW Harley-Davidson-treffen zelf die annulatie heeft gedaan. Niet op vraag van de gemeente, want er is al heel veel gezegd en geschreven en over gedaan. Maar dat is dus wel degelijk hun eigen beslissing geweest. Wij hebben zelfs onze, zoals hier het zegt, subsidie ingeschreven. Dus voor ons was dat een evenement dat ze hebben gezegd, na een jaar, we gaan dat terug opnieuw organiseren. Nu, ja, die strengere veiligheidsmaatregelen, al die risico's die daaraan vasthangen, ja, dat is natuurlijk voor hun natuurlijk een zware last die ze moeten doen voor dat te coördineren. Maar ja, als wij dan zelfs vorig jaar al een paar keer met hun in gesprek zijn gegaan om te vragen van kijk, hoe is de situatie naar 26 toe? Ja, bleek eigenlijk al heel snel dat ze als organisatie zelfs geen stappen tot niks hadden ondernomen. Dus ja, dan was het voor ons al duidelijk van oké, goed, waar gaan we met deze organisatie naartoe? Dat was voor ons natuurlijk ook heel onduidelijk. Nu, we snappen dat wel, hè. Die verhoogde veiligheidsmaatregelen die gevraagd worden, die organisatorische last die ze hebben, dat vraagt heel veel mensen, dat vraagt capaciteit. Ja, als je die als VZW niet hebt, is het natuurlijk moeilijk om zo'n aanvraag in te dienen. Plus, ze zijn ook weersgebonden. Hè. Dat is voor hun een grote financiële factor. Als die regen hebben, valt die een festival of een festiviteit natuurlijk gewoon in het water, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is ja, het risico dat zij daarmee nemen. We hebben terug een overleg gevraagd met hun om die verstrengde maatregelen te bespreken. Maar zelfs voordat we daar in detail konden gaan kijken van hoe zit dat nu juist, hebben zij toen beslist van oké, we stoppen ermee. Dat is die communicatie naar buiten gekomen is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar San Nicol, Buitenwindpop, dat zijn evenementen die eigenlijk aan bijna exact dezelfde veiligheidsmaatregelen moeten voldoen. Maar die hebben waarschijnlijk gewoon meer capaciteit om die dingen te regelen, te organiseren, te plannen. Ja, dat is natuurlijk een ander gegeven, maar zij krijgen dat ook wel geregeld. En het is niet de bedoeling dat wij als gemeente dergelijke dingen gaan organiseren. Daar zijn instanties voor, daar zijn die VZW's voor die dat moeten organiseren. En wij als gemeente gaan dat niet doen. Wij kunnen die subsidies inschrijven, wij kunnen die ondersteunen, wij kunnen vergaderingen inleggen, we kunnen hen helpen. Maar ja, het grote deel ligt wel natuurlijk bij de organisatie zelf. En zoals je zei, wat Kamp Knalt, daar hebben we al een paar keer over gehad. Ja, daar zijn we nu echt aan het bekijken, wat kunnen we doen, wat voor ons als gemeente financieel haalbaar is, maar organisatorisch ook haalbaar is. En de subsidies, gelijk gezegd, ja, die worden niet uitbetaald. Ja, nee.
Naar de kas. Goed, onze volgende vraag die komt van Daisy. Ja, Chantal, ja? Jij mag nog even repliceren.
Ja, Frankie, hartelijk dank voor uw toelichting. Maar als ik u zo hoor praten, dus dan, ja, dan vrees ik het ergste. Dus dat eigenlijk het Harley-treffen ten dode opgeschreven is dan.
Kijk, Chantal, dat is iets wat je moet vragen aan de organisatie. Dat is niet aan ons om gemeentebestuur om daar een antwoord op te geven. Dat zij hebben dat in handen, niet wij. Dus ja, maar dat is het enige ding. Zij hebben dat in handen, niet wij als gemeente.
Oké.
Ik ga over iets anders Ik ben betrokken bij een truckshop in Bekkenvoort. Het is eigenlijk de politie die daar de baas van is. En als je daar goed kunt mee samenwerken, dan... Dan het is niet
simpel. Ik bedoel, we kunnen hier in de Polsburg wel heel duidelijk stellen dat de samenwerking met de politie heel goed is. Die mensen die doen inspanningen om ook die organisatie te helpen, te ondersteunen. En die hebben echt hulp aangeboden. Ze zeggen van, kijk, moeten wij die veiligheidsmaatregelen, dat BNIP of we noemen het dan, of dat noodinterventieplan, die hebben dat aangeboden om dat mee helpen op punt te zetten. Ja.
Goed, oké, we sluiten deze vraag dan toch wel af, want we hebben nog een vraag van Daisy over de Merel.
Ja, ik ga het proberen onder 2 minuten te houden.
Ja, liefst.
De site de Merel is vandaag wel meer dan enkel alleen een zwembad. Hè. Het is een plek waar mensen samenkomen, gezinnen, wandelaars, fietsers. De omgeving ligt ook langs de Limburgse fietsroutenetwerk en maakt deel uit van een wandelknooppuntnetwerk. Daarnaast zijn er verschillende recreatieve voorzieningen, zoals het speelbos, het belevingsbos, het fitopad, de Finse piste, de cafetaria en de speeltuin vormen hier een belangrijke ontmoetingsplek. Zeker bij goed weer zien we dat deze locatie eigenlijk boomt van zowel inwoners als bezoekers. Via de gemeentelijke website hebben we dus ook al vernomen, en hier in de gemeenteraad ook, dat bij het nieuwe zwembad in Heppen staat klaar. Dat de huidige site dan wordt afgebroken en wordt teruggegeven aan de natuur in samenwerking van agentschap Natuurbos en Bos. En opgenomen zal worden in het natuurgebied Gerselheide. Sorry. We begrijpen dat de...
Gerselheide.
We begrijpen natuurlijk de keuze om natuur te versterken, maar stellen ons tegelijkertijd ook wel de vraag of hierin mee geen belangrijke sociale en recreatieve functie verloren gaat, zonder dat er duidelijk een alternatief voor voorzien gaat zijn op die locatie. Daarnaast stellen we vast dat bepaalde bestaande infrastructuur, zoals het fitopad en de Finse piste, vandaag in zeer slechte staat bevinden. Is het college bereid om te onderzoeken of er binnen of aan de rand van deze site ruimte kan zijn voor het blijven van een cafetaria en of speeltuin? Indien de volledige site wordt omgevormd tot een natuurgebied, welke concrete alternatieven worden er voorzien op de huidige locatie voor gebruikers? Op welke manier wordt de creatieve functie van deze locatie meegenomen in verdere planning rond de herinrichting van het gebied? Wat is de timing van de afbraak van de huidige infrastructuur? En kan bevestigd worden dat de afbraak pas zal plaatsvinden als het nieuwe zwembad effectief geopend is? Wat zijn de plannen rond het fitopad, het speelbos en de Finse piste? Of wordt er op korte termijn ook nog ingezet op herstel of onderhoud van deze infrastructuur? We vragen niet om alles te behouden, maar wel om ervoor te zorgen dat wat verdwijnt ook degelijk wordt vervangen. Want wat vandaag leeft, ja, dat mag morgen geen leegte zijn.
Dankjewel voor uw vraag en Katrien gaat daarop antwoorden.
Ja, ik ga een beetje al uw vragen samenpakken, hè, want ze vallen bijna zo in elkaar. Hè. Goed, dus dat huidige zwembadsite wordt inderdaad in zijn geheel opgegeven. Hè. En alle sportieve en recreatieve voorzieningen, waaronder dus het zwembad, de cafetaria, de speeltuin, dat gaat geïntegreerd worden in de nieuwe site aan het buurthuis. Dat is eigenlijk aan de andere kant van de rand van het bos. Hè. De nieuwe locatie wordt dus bovendien versterkt als recreatief knooppunt. Zo worden de startpunten van en het multimovepad en de loopomlopen verlegd naar de omgeving van het buurthuis aan het nieuwe zwembad. En ook de Finse piste gaat mee verhuizen, wat het gebruik ervan zal verhogen. Onder meer doordat sporters en ouders die hun kinderen begeleiden naar trainingen, hè, gaat dat ook meer gebruikt worden. Voor de fitometer, daar loopt momenteel nog een overleg met Sport Vlaanderen, aangezien de ondersteuning hiervan is stopgezet. En er wordt onderzocht of deze infrastructuur wordt overgenomen dan wel buiten gebruik wordt gesteld. Omdat de fytometer is ook al wel wat verouderd de oefeningen zijn ook niet meer zo hip. Hè. De fitpoint krijgt in elk geval een volwaardige plaats op de nieuwe site, zodat outdoor fitnessmogelijkheden behouden blijven. En daarnaast wordt samen met de provincie ook bekeken hoe het fiets- en wandelknooppuntwerk kan worden geïntegreerd in de nieuwe site. En op die manier kan de cafetaria uitgroeien tot een aantrekkelijke halte of startplaats voor recreanten. Wat de timing betreft, de verhuis van de sportieve en recreatieve infrastructuur, dat gaat gefaseerd lopen. Dus in eerste instantie wordt het nieuwe zwembad met cafetaria opgeleverd. Dan gaan we de speeltuin verhuizen. Dan gaan de startpunten verhuisd worden van het multimovepad en de loopomlopen aangepast worden. En in een later fase gaat pas de Finse piste volgen en het fitpoint en de integratie van de fiets- en wandelknooppunten. Pas wanneer alle functies effectief zijn overgebracht naar de nieuwe site, wordt overgegaan tot de afbraak van de bestaande infrastructuur. En dan zitten we waarschijnlijk al in de volgende legislatuur, alleen waarschijnlijk zeker. Dus het huidige zwembad blijft in gebruik. Tot het nieuwe zwembad volledig operationeel is. En daarbij moet wel rekening worden gehouden met de verouderde staat van de bestaande infrastructuur. Natuurlijk, als er ernstige technische defecten zouden voordoen, zal per geval moeten worden beoordeeld of dat we dat nog gaan herstellen of dat er nog verantwoord is. Maar de verwachting is evenwel dat het zwembad operationeel kan blijven tot aan de opening van het nieuwe zwembad. Dat is de bedoeling. Ja. Voilà.
Deze.
Dus momenteel wordt er dan ook niks meer aan de Finse piste gedaan. Die blijft daar zo liggen, want de everzwijnen en de mollen hebben een feestje gehad, denk ik.
Ja, maar de Finse piste, dat is onlangs nog wel houtkrollen opgelegd en zo. Ja, dus ze gaan dat wel terug gelijk maken, daar mocht je zeker van zijn. Die Finse piste die blijft bestaan. Ja.
Goed. Dan hebben we nog een vraag van Jente Verherstraten over de gemeentelijke toelage aan Kamp Carnaval.
Ja, ik heb inderdaad een vraag daarover. Op de gemeenteraad van 4 februari werd de jaarlijkse gemeentelijke toelage aan Kamp Carnaval goedgekeurd. Ik heb een paar vraagjes. Mag Kamp Carnaval zelf bepalen hoeveel van de toelage dat ze doorstorten naar een vereniging? Omdat er bij de argumentatie staat, er wordt een vast bedrag voorgesteld. Wordt de activiteitenkalender jaarlijks voorgelegd aan de gemeente waaruit de besteding van de toegekende toelage blijkt? En het gaat eigenlijk over de reuzen en de toelage naar de GK-raad toe. Is er een verschil van bedrag als de reuzen gewoon moeten staan of als ze effectief mee moeten rondgaan?
Zoals je zelf al aangeeft, Jentel, die dingen hebben we goedgekeurd in februari. Daar wordt per deelactiviteit worden er die toelages toegekend, die bedragen. En je weet zo, het vuurwerk, de reuzen, dat is eigenlijk allemaal onderverdeeld. En de reuzen is daar één deel van. Hoe zij hun centen uitgeven per activiteit, dat kiezen ze een beetje zelf. Ook wat zij uitgeven aan de dragers, dat bepalen ze eigenlijk zelf. Maar daar is dan voorgesteld van die €500. Zij staan ook in bijvoorbeeld voor die reuzen, voor het onderhoud, voor het poetsen van die dingen. Ze krijgen daar ook apart een forfaitair bedrag van €500 voor. Dus, maar zij moeten wel elk jaar, leggen zij een werkingsverslag voor, wat zij per activiteit hebben uitgegeven. En daar hebben we bijvoorbeeld de vorige keer ook beslist, we gaan het vuurwerk een beetje meer toelage geven, omdat daaruit bleek dat ze dat niet meer georganiseerd kregen. Dus eigenlijk leggen zij dat wel voor, elke keer aan ons, wat zij met die bedragen doen. Maar het uitbetaalde bepalen ze eigenlijk een beetje zelf, maar daar maken ze ook afspraken voor. Hè. Want ik weet dat de GK-raad die dat regelmatig doet voor hun. Maar daar maken ze afspraken voor welke bedragen dat ze uitbetalen.
Dus voor staan of rondgaan, dan moeten ze dan
doen. Dat beslissen ze zelf. Ja.
Goed. Ik had toen al laten weten dat het nu €500 was, alleen maar omdat het voorgesteld is. Maar omdat het bedrag niet overeenkwam met die €500 had ik gezegd, stuur dan even een mailtje naar Kamp Carnaval. Ja, dat hebben ze dan ook gedaan. Ja, het rare is nu een beetje, enkele dagen later stond het resterende bedrag van die €500 ineens op de rekening. Ja, dat is echt. Ja, nee, nee, maar ja, Nee, maar, niet, maar ja, nu zijn we eens gaan nakijken van 2019 tot nu. Want ja, ze wisten eigenlijk nooit niet wat ze er juist voor kregen, voor de reuzen. Maar ja, dan in 2024 en 2025, wat jullie als toelage geven aan hun, het bedrag dat ze maar gekregen hebben, daar zit wel een heel groot verschil op. Dus dan vraag ik mij af, wat doen ze dan met het resterende geld? Geven ze dat dan terug aan jullie? Of, ja, ik heb al de papieren bij, ik wil die gerust bezorgen, dat je het dan eens kunt nakijken, samen met hun planning dat ze gemaakt hebben. Maar ja, het komt wel, er zit wel heel veel verschil op.
Maar het is ook wat we juist zeggen, hè. Zij beslissen zelf en ze betalen, zij maken er die afspraken rond. Ja, hoe dat zij dat doen, als zij nu dan een keer dat stukje bijstorten, daar hebben wij geen weet van. Zij leggen gewoon hun werkingsverslag voor en wat zij met de rest van die centen doen. Allee, maar geef me de papier, dan ga ik dat wel eens vragen. We doen dat ze dat berekenen.
Ik veronderstel toch dat ze het resterende bedrag dan moeten teruggeven aan de gemeente? Of wat doen ze daar dan mee? Allee, ja.
Wat? In principe is het met toelagen zo, dat is bij heel veel van die organisaties zo, dat als je je dingen niet opgebruikt, dan krijg je het jaar daarna gewoon een deeltje minder.
Minder.
Krijg je gewoon iets minder de volgend jaar. Dus stel dat je een overschot hebt, maar ik weet niet wat ze met die centen nu gedaan hebben, hè, maar geef het maar door en vraag het eens na. Misschien hebben ze dat voor iets anders wel kunnen bieden.
Oké, goed zo. Dan hebben wij nog één mondelinge vraag van Stefan Bekkers in verband met de zichtbare huisnummers.
Ik kan een korte vraag stellen, niet zo'n 2 minuten lang. Veel huizen hier aan Leopoldsburg hebben eigenlijk geen huisnummers, of zelfs om, dat je ze heel slecht kunt zien eigenlijk. En voor de hulpverleners is dat eigenlijk soms wel moeilijk en verliezen ze eigenlijk heel veel tijd. Nu, de vraag is daar eigenlijk om, wat doet de gemeente daarvoor, of hoe kunnen ze dat probleem eventueel oplossen?
Marleen.
Ja. In 2020 hebben we een hele intensieve campagne gevoerd rond de huisnummers. Ik weet niet of sommigen zich dat nog herinneren. Toen hebben we een flyer gemaakt met een boodschap op: een huisnummer kan je leven redden. En de wijkagenten zijn toen echt in heel Leopoldsburg overal rondgegaan. En op die plaatsen waar dat een huisnummer heel slecht zichtbaar was of er geen hing, ging dan zo'n flyertje in de bus. Daar is ook een artikel in ons gasreglement, wat ook zegt dat iedere eigenaar van een gebouw aan de straatkant een huisnummering moet aanbrengen, die door de gemeente werd toegekend, vanaf de weg leesbaar moet zijn. En elke bewoner is ook verplicht deze leesbaar te houden. Nu, het klopt wel, we zitten nu in 2026, dus het is misschien wel een goed idee om dat nog een keer te herhalen. Het zal niet meer zo intensief zijn als in 2020, maar misschien om de zoveel jaren te herhalen is wel een goed idee. Dank u wel.
Daar ook een controle op gedaan bijvoorbeeld, als je geen hebt.
Ja,
ja, toch?
Men krijgt een herinnering. We geven zelfs tips waar de huisnummers kunnen aangekocht worden. Bij de Hubo of online of bij andere winkels. En als men zich daar niet aan houdt, ja, dan volgt wel een gasboete. Vandaar ook het reglement in gas.
Oké.
Okay. Ronald, wilt jij nog iets aan toevoegen?
Dank u wel, meneer voorzitter. Ik weet in het verleden, toen we een bouwvergunning aanvroegen, was er een huisnummer bij. Maar ik kan me niet herinneren of dat reflecterend was of niet. Maar misschien een goed idee voor nieuwbouwwoningen, als ze hun vergunning komen afvragen, dat er misschien een huisnummer in de reflecterende kleur bij gaat zijn. Dus is dat misschien een idee?
Vroeger werd dat gezien voor de GGO. Ja, voor de GGO. Goed, oké. Dan kunnen we hier de gemeenteraad voor vandaag afsluiten. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid, ook het publiek uiteraard. En wij zien elkaar hopelijk iets vroeger, maar sowieso terug op de volgende gemeenteraad, 6 mei om 19:30. Een prettige avond allemaal.
Ja. Goeiedag.